bij de podcast van Grow & Tell. Simply Jesus is de basis van elke boodschap van David de Vos, waarin hij je aanmoedigt en oproept. Vandaag deel 2 van Openbaring uit Gods Woord.
Ik ga je meenemen naar een van mijn allereerste openbaringen uit het Woord. Lucas 9, vers 57. Terwijl ze hun weg volgden, zei iemand tegen hem: ik zal u volgen, waarheen u ook gaat. En Jezus zeide tegen hem: de vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Zoon des Mensen kan zijn hoofd nergens te rusten leggen. En tegen een ander zei hij: volg mij. Maar deze zeide: Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven. En Jezus zei tegen hem: laat de doden hun doden begraven. Maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen. En weer een ander die zei: ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe eerst afscheid te nemen van mijn huisgenoot. En Jezus die zei tegen hem: wie de hand achter de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Heftige taal. He? Als je dat leest, dan denk je, je moet toch blij zijn met minimaal 3 volgelingen. En als ik kijk naar wat de Heer Jezus deed, hij riep vooral mensen op om hem te volgen. Zei, kom achter mij aan, doe zoals ik doe, dat was zijn doel. En nou is er iemand die zegt: ik wil u wel volgen, en dan geeft hij zo een antwoord. Dat is best wel een beetje demotiverend. Nou, ik als jonge christen lees zoiets en dan denk ik: Heer, hoe bedoelt u dat nou? En waarom zegt u dat dan zo ontactisch, waardoor de jongen misschien wel geen zin meer heeft om u te volgen? Hè? Zo, dat is gewoon in mijn loop. En wat ik dan doe, dan vraag ik aan God: zeg, Heer, wilt u mij laten zien wat ik niet zie? Wilt u mij leren en onderwijzen wat u hier precies bedoelt? En dan lees ik het nog een keer. En dan lees ik het nog een keer. En dan vraag ik het nog een keer. Kijk, de reden dat je het op die manier kunt vragen is: de Heilige Geest is de auteur van dit boek. Hij heeft het geïnspireerd door verschillende mensen bijeengebracht. En hij woont in jou. En ik ben ervan overtuigd dat hij van binnenuit kan laten weten hoe hij het precies bedoelt. En vanuit die openbaring kun je bijvoorbeeld het volgende zien. Terwijl ze hem volgden, zei hij: ik zal u volgen waar u ook heen gaat. En Jezus zei tegen hem: de vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de mensenzoon kan zijn hoofd nergens ter rust leggen. Was dit een nee? Je mag me niet volgen? Ik denk het niet. Kijk, de Heer Jezus kijkt door het hart heen van mensen. Wat hij zei tegen deze jongen, hij zei: luister vriend. Hij zegt: de vossen hebben een bedje, de vogels hebben een nestje. Ik weet nog niet eens waar ik mijn hoofd... In andere woorden, ik kan je geen comfortabel leven beloven. En dat was waarschijnlijk in zijn leven precies waar de schoen wringt. Hij zei: als je achter me aangaat, kan ik je niet beloven dat alles voor de wind zal gaan. En die jongen, ja, die moest er nog even over nadenken. Tegen een ander zei hij, de Heer Jezus nodig, zei hij: kom, volg mij. En die zegt: ja, Heer, sta mij toe eerst terug te gaan mijn vader te begraven. En dan zegt de Heer Jezus: laat de doden hun doden begraven, maar jij ga onderweg en verkondig het koninkrijk van God. Nou, dan zou je dus denken, die arme jongen heeft net zijn vader verloren. En dan zegt de Heer Jezus: laat de doden begraven. In andere woorden, jouw familie, dus je broers en je zussen, dat zijn dode mensen. Dat zijn nogal dingen om te zeggen. En ik dacht bij mezelf: Heer, hoe kunt u dat op die manier zeggen? Over gebeden, over nagedacht, gelezen, dingen erop nagedacht. En toen kwam ik erachter. Die jongen, zijn vader was niet net overleden. Maar het was traditie om voor je ouders te zorgen tot aan hun graf. En daarna pas door te gaan met je eigen leven. En toen zei de Heer Jezus: iedereen die dat doet in zijn of haar traditie is bezig met het dode systeem van de wereld. Ik roep je vandaag. Laat de doden, maar kom achter mij aan. En dan is er nog zo iemand die zegt: Heer, ik zal u volgen, maar sta me toe om eerst even afscheid te nemen van mijn huisgenoot. En de Heer Jezus zegt: ja, wie de hand uit het bloed slaat en blijft achterom kijken, is niet geschikt. Ik denk: ja, hoe moeilijk kunt u het maken? Wat is er nou mis mee dat als ik naar Afrika vlieg, dat ik nog even een kus geef aan Joyce en aan mijn kleine jongens en even langs ga bij mijn ouders op de koffie, bij mijn schoonouders, om gedag te zeggen? Ik zeg: ik ben weer even een tijdje weg. En de Heer Jezus zei: nee, als je dat gaat doen, dan ben je niet geschikt. Waar had hij het over? Weet je waar hij het over had? Deze man had zoveel moois, dat als hij terug was gegaan, hij waarschijnlijk nooit was teruggekomen om Jezus te volgen. Heer, weet je, dat is die houding. ik ga wel voor Jezus, maar ik doe het later. Ken je dat? Ik wil wel voor Jezus gaan. Ik ga radicale keuzes nemen hoor, maar als ik er klaar voor ben. Ik word echt nog wel een keer serieus. Heel veel jonge mensen kunnen dat zo goed zeggen. Als ik later groot ben, hè, zal ik radicaal worden. Van uitstel komt afstel. Het is belangrijk dat we nu de keuze maken. Daar had Jezus het over. Als je teruggaat en ziet, raak je de draad kwijt en kom je waarschijnlijk nooit meer terug. Dan ontstaat de openbaring. En dit kleine schriftgedeelte nam ik mee over de wereld. Ik verkondigde het in India. En er stonden Indiaanse voorgangers die hun hele leven de Bijbel kenden en lazen. En toen ik dat schriftgedeelte voordroeg, zeiden ze tegen mij, zo hebben we het nog nooit gezien. Nou begrijpen we wat Jezus bedoelde te zeggen. En dan merk je dat het woord tot leven komt. En wanneer het woord tot leven komt, kun je dat delen met anderen. En worden het een openbaring die een verrijking wordt voor zoveel meer mensen. En dat was het begin van een heel aantal van dat soort dingen. Ik neem je mee naar nog zo'n bijzonder verhaal. Matteüs 15. En weer vertrok Jezus. Hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon. En plotseling klonk de roep van een Canaïtische vrouw die uit die streek afkomstig was. Heb medelijden met mij. Heer, zoon van David. Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon. Maar hij keurde haar geen woord waardig. Zijn leerlingen die kwamen naar hem toe en die vroegen hem dringend, stuur haar toch weg, anders blijft ze maar achter ons aanschreeuwen. En hij antwoordde, ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël. Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei, help mij. En hij antwoordde, het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren. En ze zei, Heer, zeker, maar de honden die eten toch van de kruimels op de tafel, die van de tafel van hun baas vallen. En toen antwoordde Jezus haar, u heeft een groot geloof. Wat u verlangt, zal u gebeuren. En vanaf dat moment was haar dochter genezen. Prachtig verhaal, hè? Maar als ik dat lees, ik ben gewoon heel eerlijk met je, hè? Dan denk ik, Heer, ik herken u even niet. Als mensen bij Jezus kwamen, was hij altijd open. Hij leek iedereen wel te genezen. Als er iemand aankomt en zegt, zal ik met je meegaan naar huis? Rechts en hier komt een vrouw in hoge nood en in eerste instantie negeert hij haar compleet. Hij negeert haar. Ik zou bijna me afvragen, en nogmaals, niet oneerbiedig bedoeld, maar dan vraag je af, Heer, was u soms met de verkeerde been uit bed gestapt? Normaal gesproken geneest u altijd iedereen, maar die ochtend had u niet zoveel zin in, uw hoofd stond er niet naar. Hij negeerde haar gewoon. Zelfs zo lang dat het irritant begon te worden en zijn discipelen bij me kwamen en zeggen, Heer, nou moet u wat doen. U zegt of ja of nee, want ze blijft maar zeuren en maar schreeuwen achter ons aan de hele tijd. Make up your mind, maak een keus. En dan probeert de Heer Jezus het uit te leggen. Maar niet met de meest tactische woorden. Ja, zegt hij. Het is niet goed, hè? Hij zegt, ik ben alleen gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Dat legt hij aan haar uit. Nou ja, ze blijft wanhopig. En dan zegt hij ook nog eens een keer, het is niet goed het brood van de kinderen te nemen en het aan de honden te voeren. Dat had hij tegen een Nederlander moeten zeggen. Die had gezegd, nou Heer, als het zo moet, nou hou je genezing dan maar, want ik ben er helemaal klaar mee. Maar zij hield aan. En ze zei, ja, maar ook de honden hier, die kunnen toch wel iets van de kruimels krijgen. Dat is eigenlijk wat ze vroeg. En dan wordt Jezus van zijn apropos gebracht. Ik vind het zo mooi. Bold faith, hè, vrijmoedig geloof, heeft het vermogen om Jezus op een ander spoor te zetten. Hij was het niet van plan. Maar haar geloof raakte zijn hart. Hij werd van zijn apropos gebracht. En zei, ik heb nog niet zo'n geloof tegengekomen in heel Israël. Hij was ervan onder de indruk. Maar dit, en dan ben ik gewoon heel eerlijk met de Heere God, en zeg ik, Heer, ik snap het niet zo goed. Waarom hield u het zo tegen? Waarom gebruikt u van die ingewikkelde woorden? Waarom hield u het zo af? Waar had u last van? Ik zie wat jij niet ziet. En dan begin ik te bidden. En dan begin ik te vragen. En dan lees ik het nog een keer. En dan lees ik het nog een keer. En nog een keer. En nog een keer. En dan vraag ik het. En ineens dan trekt de mist op. En dan zie ik iets wat ik eerder nog niet zag. Ik zal je vertellen wat ik zag. Wat was Jezus' primaire taak in deze wereld? Zieken genezen. Mensen helpen. Zijn primaire taak was het kruis. Want door het kruis zou hij de wereld redden. En niet alleen het Joodse volk, dat wist hij ook. Maar hij wist wel, zonder focus kom ik nooit aan het kruis. Als ik maar rechts, links, overal wat ga doen, hè, dan beland ik nooit op het pad wat God voor mij, mijn vader voor mij, heeft uitgestippeld. Heb je er wel eens over nagedacht wat er zou gebeuren als Jezus rondging en zomaar iedereen gezond zou gaan maken, inclusief alle Romeinen, inclusief alle Samaritanen, inclusief alle Canaïtische mensen. En dan kwam het moment supriem, hè, dat de Heer Jezus zou moeten sterven aan het kruis. Dat de Joden zeggen, kruisig hem, hij moet aan dat kruis. Dan hadden de Romeinen gezegd, ja, wacht eens even. Jullie willen deze man aan het kruis slaan, maar hij heeft mijn zoontje genezen, zou de soldaat hebben gezegd. Ik had een doofstomme jongen, die heeft Jezus gezond gemaakt. Hij deed het af en toe, maar hij deed het bij uitzondering. Hij hield geen grote campagnes onder de Romeinen. Hij hield geen grote campagnes. In dat ze, sommige gebieden waar hij kwam, ging de boel op zijn kop. Dat hoorde bij wie hij was, maar hij was ook gefocust op het kruis. En hij zegt tegen die vrouw, hij kijkt haar aan, gunt hij haar geen blik. Hij is gefocust. Hij weet, hier moet ik niet aan beginnen, want als zij komt één, dan komen er twee. En als er twee staan, dan staan er tien. En zijn er de tien, zijn er de honderd. Ik heb het meegemaakt. Als er wonderen beginnen te gebeuren in een stad, dan komt de stad loopt uit om het te zien. En Jezus wist dat. Dus hij focust zich en hij zegt, ik reageer niet. Zij blijft maar zeuren, zijn discipelen die komen naar mij. Heer, doe er wat aan of doe niks. En dan probeert hij het uit te leggen. Dan zegt hij, lieverd, ik ben alleen gestuurd naar de schapen van het huis van Israël. In andere woorden, je valt buiten mijn primaire opdracht. En ze zegt, ja maar heer, alsjeblieft help, u bent mijn enigste optie. En dan zegt hij, het is niet goed het brood der kinderen te nemen en het voor de honden te werpen. Wat zei hij feitelijk? Weet je wat hij zei? Het is niet goed om Gods plan te nemen en het aan de duivel te grabbel te gooien. Als ik zomaar afwijk van wat de Heer mij geopenbaard heeft, dan brengt het gevaar met zich mee. En ze zeggen, ja maar heer. En dan ineens dan wordt hij van zijn apropos gebracht. En dan wordt hij geraakt door wat ze zegt. En ze brengt de Heer Jezus op andere gedachten. Want wat Jezus eigenlijk zei, was lieverd, ik moet me focussen. En als ik me focus op het kruis, focus ik me ook op jou. Want als ik straks ben gestorven aan dat kruis, sterf ik ook voor jou en jouw dochter. Alleen nu is nog niet de tijd. Dat was zijn focus. En toen ik dat zag, toen herkende ik Jezus weer. Ik dacht, dat is hem. Liefdevol zoals altijd. En voor iedereen, hij wijst haar niet af. Maar juist door de focus aan het kruis trekt hij haar erbij. Hij zegt, lieverd, ik wil je niet overslaan, maar je bent nu nog niet aan de beurt. En toch, haar geloof brengt hem dan op andere gedachten. En dat is voor mij een fantastische openbaring. Volgende openbaring, Johannes 5. Ik kan hem erbij pakken. Johannes 5 vers 1, daarna was er een Joods feest en Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de schaapspoort een bad met 5 zuilengangen, dat in het Hebreeuws Bethsaida heet. En daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen, misvormden. En er was ook iemand bij die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen, hij wist hoe lang hij al ziek was. En hij zei tegen hem, wilt u gezond worden? Wat een vraag. En de zieke die antwoordde, Heer, als het water gaat bewegen, ja, dan is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is er een ander al voor mij in het water. En Jezus zei, sta op, pak uw mat op en loop. En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en hij liep. Nu was het die dag Sabbat. En dan weet je dat Jezus in de problemen komt. Als die iemand gezond maakt op de Sabbat. Weet je, dit is zo'n verhaal wat best wel spannend is. Van hoe werkt dat precies? Er lagen allemaal lammen en blinden rondom een meertje. En als dat meertje ging bewegen, dan was er een engel vanuit de hemel die dat meertje bewoog. En als je dan op tijd was, als eerste werd je gezond. allerlei voorwaarden waar je aan moet voldoen om iets te kunnen ontvangen. Maar dat was niet het evangelie. Dat is niet zoals Jezus de wereld in kwam. Hij kwam gratis en voor niets, was die mensen aan het herstellen. En dan was er een man die daar al 38 jaar lag. En wat deed die man? Die man lag daar te turen over het water. Het was zijn enige hoop. Was dat het water ooit een keer zou bewegen. En elke keer zegt hij, als het gebeurt, dan ben ik altijd te laat. 38 jaar. In andere woorden, wat ik hier uithaal, is zo ontzettend mooi. 38 jaar lig je te liggen aan een meertje, hopend op verandering. En dan ineens, dan komt de veranderaar aangewandeld. Die man ziet hem niet eens komen. Hij is zo bezig met zijn omstandigheden, dat hij niet op Jezus kan zien. Hij hoopt dat zijn omstandigheden veranderen. Dat is wat hij hoopt. Want als het water aangeraakt wordt, ik erin spring, dan wordt alles anders. En ineens tikt er iemand op zijn schouder. En hij kijkt omhoog, kijkt in die fantastische ogen van de Heer Jezus. En die vraagt hem, wil je gezond worden? Wat een vraag. Als de Heer Jezus naast je staat, wil je gezond worden? En weet je wat die man doet? Hij schiet gelijk in de omstandigheden. Ja, zegt die Heer, ik wil wel, maar het water beweegt nu niet. En als het al beweegt, ben ik altijd te laat. Al 38 jaar lig ik hier te wachten. In andere woorden, ik heb geen vrienden om me erin te helpen. Wie weet, ik denk dat die man hoopte dat de Heer Jezus hem zou helpen om erin te springen. Misschien wilt u mijn nieuwe vriend zijn. Wilt u bij me blijven? Dat als het water beweegt, dat ik de allereerste kan zijn die erin zal komen. Dat u mij erin kan gooien, dat ik gezond zal worden. En de Jezus die kijkt hem aan. Dus hij staat op. Neem je mat op. En wandel. Vind je die fantastisch mooi? En wat leren we hier dan van? Als je dat weer toepast op dagelijkse omstandigheden, dan moeten we leren dat we kunnen kijken naar al onze omstandigheden. Hopen dat onze omstandigheden op een keer veranderen. Hopen, ja, we hebben niet de juiste vrienden. We hebben niet de juiste mensen om ons heen. We hebben dit niet, we hebben dat niet. En dan ineens, tussen al die chaos, komt de Heer Jezus aangewandeld. En die tikt op je schouder en die zegt, wat wil je dat ik voor je doen zou? Dan komen we ineens heel dichtbij. Als we over die dingen nadenken. En dan kunnen we met de Heer Jezus in discussie gaan en zeggen, ja, maar Heer, het is al 38 jaar zo. En er is niets anders. En ik heb hier en dat. Maar dan spreekt hij het woord van God. Ik vind het zo mooi. Dat is mijn heiland in actie. Een andere prachtige openbaring. En ik geef je deze om te prikkelen. We gaan zo meteen samen openbaringen zoeken. Een van mijn favorieten. Ik was een boek aan het schrijven, Dichter bij Jezus. En ik had het idee, ik moet die bruiloft van Cana, die moet erin. Dat is een mooi verhaal. Het is een allereerste wonder. Jezus verandert water in wijn. Nou, dat is goed nieuws voor de wijndrinkers onder ons. Nog een excuus om een glaasje extra leeg te drinken. Maar ik denk, er moet meer zijn. Feestje. En ik schrijf er wat over. En ik kom erachter, net als elke prediker zou doen, als iemand zou prediken over dat stuk uit de Bijbel, dan zou je zeggen, er is een feest, de Heer Jezus is daar, het feest dreigt mis te lopen. Nou, als de Heer Jezus op je party is, hè, dan redt hij het feestje. Het feestje kan doorgaan. Ik was ermee aan het schrijven en dan komt die liefelijke aandrang van de Heilige Geest. Die zegt, het is nog niet genoeg. En dan zeg ik, Heer, wat bedoelt u? Ik zeg, ik snap niet wat u bedoelt. En dan heb ik altijd Die, ik weet niet of je dat herkent hoor, maar die aandrang die zegt, lees het nog een keer. Nou, ik lees het nog een keer. Dan heb ik het nog niet door. Dan zeg ik, Heer, wat ziet u wat ik niet zie? En dan moet je opletten, de symbolen die de Bijbel geeft. Want heel veel dingen zijn symboliek en die staan symbool voor een hele wereld daarachter. En toen dacht ik, bruiloft. Wij worden ook wel de bruid van Christus genoemd. De bruid van Christus. Er is een bruiloft. Die bruiloft dreigt de soep in te lopen omdat de wijn op is. Wijn staat symbool voor bloed. Dus in andere woorden, om de relatie tussen God en mensen, gaan we linken leggen, om de relatie tussen God en mensen te doen slagen, waren er altijd offers nodig. Er moest altijd bloed vloeien. Vergeving van schuld en zonde door middel van het vloeien van het bloed. Dan begin ik na te denken, maar de wijn was op. In andere woorden, het bloed is op, de offers zijn op. God heeft regelmatig gezegd in het Oude Testament, jullie offers zijn niet voldoende, dat is niet wat ik wil je hart. Ik denk, ja, de wijn is op en dan ineens verschijnt Jezus op het feest. En dan zegt Maria, hè, doe maar wat hij zegt, dat moet je doen. En wat zegt de Heer Jezus dan? Joh, het is mijn tijd nog niet. Het is mijn tijd niet. En vervolgens zegt hij, oké, vul die vaten met water. En we kennen het verhaal. En dan scheppen ze er water uit en dan zegt hij, bied dit aan de ceremoniemeester. Vraag of dit voldoende is om het feest door te doen. En die ceremoniemeester is helemaal van de leg. Die zegt, dit is de beste wijn, zegt hij. De meesten bewaren dat, hè, niet tot het allerlaatst. Waar komt het vandaan? En toen kon het feestje doorgaan. En ineens toen zag ik het. Het verhaal van de bruiloft in Cana is symboliek voor het verhaal van het evangelie. De wereld is in nood. God de Vader is de ceremoniemeester. Die probeert een huwelijk te organiseren voor zijn zoon, hè, met ons. Hij probeert verzoening te brengen. Maar het gaat mis. De offers zijn niet voldoende. En dan stuurt hij zijn zoon naar het feest. En die verandert water in wijn. En Jezus biedt zijn bloed aan de Vader. Alle offers zijn geweest. Al het bloed heeft gevloeid. En dan zijn bloed. En dan zegt hij tegen de hemelse Vader. Vader, zegt hij, is dit voldoende? En dan zegt de ceremoniemeester van de hemel. Die zegt, zo'n fantastisch mooi offer. Heb ik nog nooit gehad. Dit is het beste bloed. Nu kan het feestje doorgaan. En zo zie je dat een verhaal, wat ogenschijnlijk heel erg, hoe moet je dat zeggen? Gewoon een verhaal is van een bruiloft. Een symboliek in zich draagt wat nog zoveel verder gaat als dat je dacht. En ik merk, elke keer als ik het woord van God breng, dan probeer ik vanuit die openbaring te delen. Ik zie wat jij niet ziet. Het kost tijd om dat te zien. Je moet ernaar vragen. Je moet ernaar hongeren. En de Heilige Geest, die kan het je zo vertellen.
Tot zover deel 2 van Openbaring uit Gods Woord. Volgende week staat deel 3 voor je klaar. Tot die tijd kun je ons altijd volgen via Twitter, Facebook, Instagram en goandtell.nl.
Het werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.